Ik vroeg me af of jullie dit herkennen. What would Jesus do? Ik was het op internet aan het bekijken. En het blijkt dat je, laten we maar zeggen, heel veel merchandise kan krijgen van What would Jesus do? Dat staat die WWJD voor. En toen zag ik eronder die HWLF en toen dacht ik, wat zou dat nou zijn? Nou, ik ben aardig in de buurt. He would love first. Ik herkende hem ook niet hoor, moet ik zeggen. Maar het is natuurlijk voor degene die de merchandise maken, is het natuurlijk prettig. Want dan kan je meer verkopen. Want je moet ze nu eigenlijk wel allebei hebben natuurlijk. Je kan t-shirts kopen, je kan jassen kopen waar het op staat. Je kan petten kopen. Het is een beetje Amerikaans, als ik heel eerlijk moet zeggen. Maar er zit natuurlijk wel een hele mooie gedachte achter. What would Jesus do? Wat zou Jezus doen? En he would love first. Hij zou als eerste je lief hebben. Dat is eigenlijk ook wel heel mooi. En niet alleen als eerste. Volgens mij blijft het daar vooral bij. Ik heb hier jaren geleden ook wel eens over gesproken. En ik heb toen voor de liefhebbers kaartjes uitgedeeld. Die zagen er zo uit. Want ik vond eigenlijk dat het nog belangrijker is om ook te weten wat Jezus nou eigenlijk denkt. Want het is niet alleen wat wij doen, maar het is ook wat wij denken wat belangrijk is. En het mooie is, dat past mooi in dezelfde afkorting, tenminste in het Nederlands. Ik heb toen kaartjes uitgedeeld. Nou, mocht je nog zo'n kaartje willen hebben, dan maak ik er met alle plezier maak ik er nog weer bij. En het was wel bijzonder, want ik bij het opruimen van het huis van mijn ouders kwam ik het kaartje ook tegen bij, op het bureau van mijn vader. Daar stond hij. Dus toen werd ik er ook weer aan herinnerd. Ja, het is eigenlijk heel belangrijk om te weten, ook in je eigen leven, wat Jezus zou doen in de situatie waar jij op een gegeven moment in bent. Dus het is eigenlijk iets heel praktisch. Het is iets niet voor 2000 jaar geleden, het is iets voor nu. Wat zou Jezus doen in de situatie waar jij je op een gegeven moment in bevindt? Want eigenlijk willen we graag dat wezen van Jezus, dat karakter van Jezus steeds meer naar voren brengen. En dat kunnen we natuurlijk heel mooi doen door dat te doen wat hij ook zou doen. Daarmee laat je eigenlijk het wezen van Jezus in deze wereld ook zien. Dus het is eigenlijk ook heel belangrijk om te weten hoe Jezus in bepaalde situaties reageert. Want dan kan je je daaraan spiegelen. In je leven kom je voor heel veel beslissingen te staan. Het zijn dagelijks honderden beslissingen die je neemt. Heel veel gaan vanzelf. Daar sta je niet zo bij stil. Maar soms sta je echt wel voor moeilijke beslissingen. Ik zou kunnen afvragen van, nou zal ik vandaag naar dienst gaan? Nou, jullie zijn allemaal gekomen. Dus dat is duidelijk welke beslissing daar genomen is. Maar zal ik een getuigenis geven? Nou, dat was niet iedereen. Zal ik naar die of die persoon toe gaan? Zal ik mijn hulp daar of daar aanbieden? Nou, dus ook, er zijn een heleboel vragen die eigenlijk op je afkomen, soms niet bewust, waarbij je eigenlijk een keuze te maken hebt. Maar wat is dan eigenlijk het voorbeeld wat Jezus ons geeft, dat wij mogen navolgen? En kunnen we dat eigenlijk wel? Kunnen we dat voorbeeld wat Jezus geeft ook in ons eigen leven wel navolgen? Wij geloven als volle evangeliegelovigen, en daar zijn we niet uniek in, er zijn veel meer mensen die dat ook geloven, gelukkig, dat de dingen die in de tijd van Jezus gebeurd zijn, dat die nu nog steeds mogelijk zijn. Want we geloven dat God niet veranderd is. Dus eigenlijk wil hij wat hij toen wilde, dat wil hij nu nog steeds. Dus wat hij toen bij de mensen wilde brengen, wil hij nu nog steeds. We geloven dat Jezus ons wil dopen in de Heilige Geest. En dat is dezelfde geest die in Jezus was. Dat is de geest van God zelf, die God in Jezus heeft gedaan, maar die hij ook aan ons wil geven. Als Gods geest in ons kan werken zoals hij in Jezus werkte, nou dan is de basis in ieder geval hetzelfde. Hè? En dan is het logisch dat ons handelen en de beslissingen die we nemen steeds meer in overeenstemming zullen zijn met de manier waarop Jezus dacht en handelde. En ik vind het altijd heel mooi om te lezen wat daarover in Hebreeën staat. Daar staat wat God zegt: ik zal mijn wet niet meer in steen, maar in hun binnenste schrijven, in hun hart en in hun verstand. Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Dan zullen ze elkaar niet meer hoeven te leren wie ik ben, want iedereen van hoog tot laag zal mij kennen. Ik zal al hun ongehoorzaamheid vergeven, ik zal er zelfs niet meer aan denken. Mooi, hè? Het wezen, zeg maar, van het nieuwe verbond, wat door Jezus God nu met ons heeft gesloten. En God zegt niet alleen dat iedereen hem zal kennen en dat hij de ongehoorzaamheid zal vergeven, hoe belangrijk dat ook is, hè? Maar hij zegt ook dat hij in het nieuwe verbond zijn wetten, dus zijn gedachten, zijn wezen, zijn manier van denken, in het hart van de mensen wil leggen. Nou, hoe dicht wil je bij God zijn? Want hij is dan gewoon, hij maakt onderdeel dan uit van jouw wezen. Nou, dichterbij kan gewoon niet. En ik denk dat het even belangrijk is om voor de duidelijkheid te zeggen dat God niets doet buiten jou om. Als je niet wilt dat God dat doet, als je niet zou willen dat God zijn wet in jouw hart legt, dan doet hij dat niet. Want God geeft je juist vrijheid. En God heeft de mensen recht van kiezen en van keuzes gegeven. God die dringt je niks op, maar God geeft je daar de vrijheid in. Hij zal nooit inbreken om zijn gedachten, zijn wetten bij jou naar binnen te duwen. Dat past niet bij God. Hij heeft respect voor jou en wat jij wil. Maar goed, wat betekent het in de praktijk? Hebben wij het verlangen om zo te denken en zo te handelen zoals Jezus dat deed? Als je wil dat God zich meer en meer aan jou verbindt, dan kun je hem daar gewoon voor uitnodigen. Er staat in de Bijbel dat Jezus de doper is in de Heilige Geest. Dus als je het aan hem vraagt, aan Jezus vraagt, dan mag je er zeker van zijn dat hij ook zal dopen in de Heilige Geest. Goed, dus kan ik nu hier weer verder. Ja. Deze letters zijn wat groter. Dus je kunt aan Jezus vragen en dan mag je er zeker van zijn dat hij daarvoor zal zorgen. Dat hij ervoor zal zorgen dat die geest van God in jou wordt uitgestort. En waarom mag je daar zeker van zijn? Nou, Jezus wil toch niets liever dan dat de mensen hier op aarde zijn wezen naar buiten uitstralen en laten zien hoe God is. Dat was zijn eigen taak, dat heeft hij, toen hij op aarde was, heeft hij dat gedaan. Hij heeft God bekendgemaakt, laten zien. En hij wil niets liever dan dat er nu ook mensen zijn die dat willen laten zien. Dus als jij aan Jezus vraagt om je te dopen met Gods geest, dan mag je er zeker van zijn dat het ook gaat gebeuren. En het mooie is, het is niet ingewikkeld. Er zijn helemaal geen voorwaarden aan verbonden. Je hoeft het alleen maar aan hem te vragen. Je hoeft alleen maar eigenlijk je deur voor hem open te zetten. Want God zal niet zelf jou overroelen. Als jij vraagt, kom alsjeblieft bij me, dan gaat het gewoon gebeuren. En als je dus verbonden bent met Gods geest, dan kan hij dus zijn wetten, nou wetten vind ik, eigenlijk zijn het veel meer Gods gedachten, want alles wat God spreekt, dat gebeurt, dus dat is eigenlijk wet. Dan kan hij veel meer zijn gedachten in jouw gedachten leggen. En dat heeft dan uiteindelijk gevolgen voor wat je doet, want als jouw gedachten steeds meer gaan lijken op die gedachten van God, dan zal dat ook invloed hebben op je gedrag. Je gedachten en je gedrag zullen steeds meer overeenkomen met Gods gedachten en Gods karakter. Dat is eigenlijk wel een heel mooi vooruitzicht, hè? Dat is dan iets wat eigenlijk vanzelf gaat. Jij stelt je open voor Gods geest en die gaat bij jou aan het werk. Hoe zou het zijn als ik me bij alles wat ik doe, maar afvraag wat Jezus in dat geval zou doen. What would Jesus do? Nou, we hebben gelukkig de Bijbel voor handen. En daar staan heel veel voorbeelden in van hoe Jezus handelt. En dat zijn eigenlijk hele mooie voorbeelden die wij als een soort wegwijzer kunnen gebruiken. Welke weg moeten we opgaan? We kunnen kijken, hoe deed Jezus dat? Ik kan dat moeilijk even allemaal vertellen, want dan moeten we gewoon de vier evangelieën helemaal doornemen. Maar ik kan wel een paar voorbeelden geven. Denk bijvoorbeeld aan die situatie hoe Jezus omging met de overspelige vrouw. En vooral ook met die mensen die met de wet van Mozes in de hand, die harde, stevige wet, het op haar voorzien hebben. Ze was een vrouw, ze was betrapt op overspel. En volgens de wet van Mozes, en dat kan je gewoon ook nalezen in het begin van de Bijbel, dan moest zij gestenigd worden. Het is altijd een beetje vreemd dat de man er niet bij was, want die zou net zo goed ook gestenigd moeten worden. Maar ze hebben haar meegenomen. En dan zie je dat Jezus barmhartig is voor haar. Hij zorgt ervoor dat ze vrijgelaten wordt. En hij zegt haar van, wie heeft jou nou eigenlijk veroordeeld? Nou, al die mensen waren weggegaan. En uiteindelijk zegt Jezus, ik veroordeel je ook niet. Dat is toch een prachtig verhaal. Maar wat betekent dat dan eigenlijk nu, op dit moment, voor mij? Hoe barmhartig ben ik naar de mensen die misschien wel in mijn ogen verkeerde dingen doen, die zich niet aan de wet houden, die mij zelfs, misschien mij persoonlijk wel tekort doen? Wat zeg ik als mensen om me heen een ander veroordelen, zoals dat hier ook gebeurde? Neem ik het dan voor die persoon op? Kom ik op voor de mens in nood? Ook al is het misschien zijn eigen schuld dat hij in die nood terecht is gekomen, net zoals bij haar. Hoe denk ik over de vluchtelingen, over de asielzoekers? Die man, nou, dat gebeurde gelukkig niet, maar het had zomaar kunnen gebeuren. Iemand die mij geen voorrang geeft op de weg, waar ik heel boos op moet zijn. Hoe denk ik daarover? Wil ik dan zo denken zoals Jezus? Dit is het voorbeeld wat hij ons geeft. Zo vol van bewogenheid. En waarom? Omdat Jezus precies weet wat mensen beweegt. Hij weet wat er in hen omgaat. Neem ik de tijd, neem ik de moeite om erachter te komen wat in mensen omgaat. Wat de reden is waarom mensen doen zoals ze doen. In welke situaties ze soms komen. Nou, daar kan ik goed over nadenken. Een ander voorbeeld. Toen Jezus aan het kruis hing, toen werd hij door alle mensen om hem heen beschimpt. Hij werd uitgescholden. Hij werd voor leugenaar uitgemaakt. En ze riepen naar hem, als je dan de koning der Joden bent, kom van het kruis af. Al die tijd had Jezus alle macht om van het kruis af te komen en gewoon te doen wat ze zeiden. Nou, dat had me een commotie gegeven. Toch? Hij had het gewoon gekund. Hij had donder en bliksem over ze kunnen afroepen. Hij had ze totaal versteld kunnen laten staan. Maar hij heeft ervoor gekozen om dat te doen wat God van hem had gevraagd. Hij koos er heel bewust voor om het allemaal te ondergaan. En het ging zelfs verder, want hij zei, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Nou, ik ben nooit in zo'n situatie geweest. En ik zal dat ook nooit komen. Nooit in die situatie waar Jezus in was. Maar goed, kan ik net als Jezus in elke situatie, de ander in mijn leven, degene die mij misschien kwaad heeft gedaan, die mij misschien gekleineerd heeft, kan ik ook zeggen van, Vader, vergeef het hem, want hij weet niet wat hij heeft gedaan. Dat is nogal wat. Kan ik juist ook in dat soort situaties, die moeilijke situaties, kan ik dan ook denken, wat zou Jezus nu hebben gedaan? Wat zou Jezus nu hebben gezegd? Wat zou Jezus nu hebben gedacht? Nou, dan heb ik vast nog wel wat stappen te zetten. Nog een voorbeeld. Heb ik daar een plaatje van? Ja. Dit is Nardusolie. Dat flesje. En daar rechts, dat is de wortel van de nardusplant. En daar wordt de nardusolie uit gewonnen. Dus dat doen ze door het te koken op de een of andere manier. En dan komt die olie vrij. En die wordt er dan, hoe ze het precies doen, weet ik niet. Maar het is een heel proces. Dit flesje kan je nu kopen. Het is een halve liter. Ongeveer een pond dus. En dat kost €730. Jij wil er gelijk twee? Misschien krijg je korting. Nou, dat heeft een bijzondere geur, schijnt. Ik heb begrepen dat het... Want dit is natuurlijk... Machinaal kunnen we dit nu wat makkelijker maken. Maar... Het is een beschermde plant, dus dit mag alleen maar gemaakt worden van eigen gekweekte planten, want anders mag het niet. Nou, in de tijd van Jezus was het natuurlijk van de wilde plant, die moest dan gezocht worden. En naar huidige tijd zou het ongeveer een jaar salaris hebben gekost, zo'n pond nardusolie. Heb je een beetje idee wat er in dit verhaal gebeurt? Maria nam een pond dure parfum, echte nardusolie, en zalfde daarmee Jezus' voeten. Daarna droogde ze zijn voeten af met haar haren. De heerlijke geur van de parfum, nou daar gaat het dus om, was door het hele huis te ruiken. Maar een van de leerlingen werd boos. Dat was Judas Iscariot, die hem later zou verraden. Hij zei, waarom is deze dure parfum niet voor 300 zilverstukken verkocht? Dan hadden we dat geld aan de arme mensen kunnen geven. Hij zei dat niet omdat hij zo graag de arme mensen wilde helpen, maar omdat hij een dief was. Hij bewaarde het geld dat ze van de mensen kregen, maar nam daarvan voor zichzelf. Dus de penningmeester, zeg maar, van de discipelen en van Jezus, die bewaarde niet alleen het geld, maar gebruikte er zelf ook van. Ik denk dat de administratie niet zo heel grondig werd bijgehouden. Wat me als eerste opviel in het verhaal, dat Maria dus 10 keer zoveel heeft uitgegeven aan die olie als wat Judas heeft gekregen voor het verraden van Jezus. Dat is wat, hè? Ja. En die 30 zilverlingen, en dat is eigenlijk heel bizar als je erover nadenkt, dat was ongeveer de prijs die je moest betalen om een slaaf vrij te kopen. Bizar, hè, als je dat zo ziet. En Maria heeft 10 keer zoveel uitgegeven en gewoon over de voeten van Jezus heen gestort. Een pond, dat is best veel, hoor. Want dat is een behoorlijke, dat is meer dan een halve liter, dat is best veel. Hier wordt dus aangegeven dat Judas eigenlijk een dief was en dat hij dus het geld, dat hij fraudeerde. Want hij gebruikte een deel van het geld voor zichzelf. Had Jezus dat dan niet door? En natuurlijk heeft hij het doorgehad. Natuurlijk wist hij het. Maar nergens lezen we dat Jezus Judas hierop aanspreekt. Mijn reactie zou zijn om te zeggen van, nou, misschien is het beter om het beheer van het geld in de komende tijd over te dragen aan een andere discipel. En misschien is het wel handig om dat geld wat je geleend hebt, gebruikt hebt, om dat even terug te geven. Dat zou mijn reactie zijn. Dat zou toch heel logisch zijn. Maar wat Jezus doet, hij behandelt Judas niet anders dan de andere discipelen. En later was hij zelfs ook nog de voeten van Judas, vlak voordat Judas weggaat om hem te verraden. Ik kan dus alleen maar concluderen dat Jezus Judas vergeeft. Dat is toch heel duidelijk. Terwijl Judas niet eens om vergeving heeft gevraagd. Ik vroeg me af, die houding van Jezus, vind je die later nou ook terug bij de discipelen? Nou, wil ik eerst even stilstaan bij een heel moeilijk verhaal in de Bijbel. Piet heeft er laatst ook heel even aan gerefereerd. Dat is het verhaal van Ananias en Safira. Ik vind dat een heel lastig verhaal. Zij verkopen een stuk land en brengen de opbrengst naar de gemeente, zal ik maar zeggen. Naar de eerste gemeente voor de arme mensen. Alleen, ze geven niet alles. Ze geven maar een deel. Maar ze zeggen dat ze de hele opbrengst van het stuk land, dat ze dat inleveren. En dan zegt Petrus, die zegt, eerst komt Ananias, die zegt dan tegen Ananias, je hebt niet tegen de mensen gelogen, maar je hebt tegen God gelogen. En op dat moment valt Ananias dood neer en hij wordt afgevoerd en hij wordt zelfs al direct begraven, zonder dat zijn vrouw op de hoogte wordt gesteld. Bizar. En 3 uur later komt Safira en zij overkomt hetzelfde. Petrus die vraagt het na bij haar en haar overkomt hetzelfde. Als ik dat nou aanhoud wat daar gebeurt, tegen waar ik het net over heb gehad, wat Jezus deed, dan matcht dat bij mij niet. Het klopt niet met elkaar. Jezus gaat om met mensen en ze liegen, ze bedriegen, ze doen de vreemdste dingen. Hij veroordeelt ze niet. Wat zou Jezus hebben gedaan in deze situatie? Wat nu als Jezus daar was geweest en dit was gebeurd? Ja, we kunnen het niet aan hem vragen. Maar ik heb er wel een idee over. Het is duidelijk dat Petrus, en Petrus was een ware volgeling van Jezus, dat hij enorme krachten heeft in het werk heeft gezet in die geestelijke wereld. Hoe je het ook benadert, was het nou terecht of niet, hoe je het ook benadert, hij zet enorme krachten aan het werk in die geestelijke wereld. Dat is iets wat wij, denk ik, belangrijk is, dat wij ons dat ook realiseren. Dat je met je uitspraken, met de dingen die je doet, enorme krachten in beweging kan zetten in die geestelijke wereld. In goede zin, maar dus ook in kwade zin. Jezus die zegt dat eigenlijk ook wel. Oh, dit is de voetwassing nog. Of de hoe heet het, Maria die de voeten zalft. Jezus die zegt tegen de discipelen, luister goed, dus het is belangrijk. Ik zeg jullie dat alles wat jullie op de aarde binden, gebonden is in de geestelijke wereld. En alles wat jullie op de aarde vrijmaken, is vrijgemaakt in de geestelijke wereld. Dat betekent dus, eigenlijk heb je heel veel mogelijkheden gekregen. Heel veel kracht gekregen. Dus wat je hier uitspreekt, en het hoeft niet hardop te zijn, hè, dat kan ook in gedachten. Want je geest, het gaat uiteindelijk om die geestelijke wereld. Dus wat in je gedachten gebeurt, wat je hier in jezelf of hardop uitspreekt, dat heeft consequenties in de geestelijke wereld. Dus als je iemand zegent, dan heeft dat positieve consequenties in de geestelijke wereld. Maar als je iemand vervloekt, heeft dat ook consequenties. Want dan worden er ook machten in werking gesteld die wat gaan doen. Mijn persoonlijke mening, maar ik kan het niet onderbouwen. Mijn persoonlijke mening is dat Petrus op een andere manier hier had mogen reageren. Hij had die mensen natuurlijk wel moeten confronteren met het feit dat wat ze deden, dat het niet juist was. Maar hij had vervolgens moeten zeggen, maar gelukkig, ik wil jullie graag vergeven. En ik wil jullie namens de gemeente, ik wil jullie namens de Heer graag vergeven. Want zo heb ik het geleerd van Jezus. Dat is mijn persoonlijke mening. Je hoeft niet bij mij eens te zijn hoor, erin. Ik heb ook nog een voorbeeld en daar wil ik dan eigenlijk mee besluiten met iemand die juist heel goed laat zien dat hij heeft begrepen dat wat Jezus heeft voorgedaan, dat hij dat ook wil doen. Ik vind dit altijd een geweldig verhaal en ik ben zeg maar diep onder de indruk van wat deze man heeft gedaan. Het gaat over de bekering van Paulus, of eigenlijk heette hij toen nog Saulus. Saulus was ervan overtuigd dat de christenen, dat die tegen de wet ingingen, tegen God ingingen. En hij vervolgde ze. Hij nam ze gevangen. En ik denk dat ook het heel veel mensen hun leven heeft gekost. En op weg naar Damascus wordt hij geroepen door Jezus. En hij is de enige die dat zo hoort. En hij hoort een stem uit de hemel die zegt tegen hem, Saulus, waarom vervolg je mij? Dus dat is een behoorlijke aanpak, zeg maar, van wat Saulus of wat Paulus daar heeft gedaan. En op het moment dat tegen hem gezegd wordt, er komt ook een enorm licht uit de hemel. En Paulus wordt blind en hij wordt blind naar Damascus gebracht. Nou, dan gaat het verhaal zo verder. En jullie kennen het vast wel. Toevallig heet deze man ook Ananias. Het is een andere Ananias. In Damascus woonde een leerling van Jezus, die Ananias heette. Hij zag de Heer die tegen hem zei, Ananias. Hij antwoordde, ja Heer. De Heer zei, ga naar de rechte straat. Vraag bij het huis van Judas naar een man die Saulus heet. Hij komt uit Tarsus. Hij is aan het bidden. Hij heeft in zijn gebed een man zien binnenkomen die Ananias heet. Die legde hem de handen op, zodat hij weer kon zien. Ananias antwoordde, maar Heer, ik heb van heel veel mensen gehoord dat deze man, uw gelovige in Jeruzalem, veel kwaad heeft gedaan. En nu heeft hij toestemming gekregen om hier alle mensen gevangen te nemen die u aanbidden. Maar de Heer zei tegen hem, ga, want ik heb hem uitgekozen. Hij moet aan niet-Joodse volken, aan koningen en aan het volk Israël over mij gaan vertellen. En ik zal hem laten zien hoeveel hij moet lijden voor zijn geloof in mij. Komt verder, hè? Sorry, ja. Ananias ging naar het huis. Hij legde Saulus de handen op en zei, Saul, broeder, ik ben gestuurd door de Heer Jezus die jij hebt gezien toen je hierheen onderweg was. Hij wil dat je weer kan zien en dat je vol wordt van de Heilige Geest. Onmiddellijk leek het alsof er korsten van zijn ogen vielen. Hij kon weer zien. Hij stond op en liet zich dopen. Toen hij gegeten had, voelde hij zich beter. Ja, dat geloof ik. Ik vind het zo'n prachtig mooi verhaal over iemand die nou eigenlijk naar de grootste vijand gestuurd wordt. En Ananias weet heel goed, hè? Ik denk dat die hele groep in Damascus, die was op de hoogte dat hij onderweg was. Dus ze waren zich eigenlijk aan het verbergen. Hoe kan ik voorkomen dat ik straks opgepakt word? En Ananias, die hoort die stem van God. En dan denk ik bij mezelf, ja, hoe heeft hij die gehoord? Die werd niet luid op uitgesproken. Dat was in zijn gedachten. In zijn gedachten hoorde hij God spreken. Dat is wat, om dan dat te denken, want hij heeft het gewoon gedacht. Hè, want zo gaat dat. Hij dacht deze woorden en hij kwam tot de conclusie, dit is God die dat tegen me zegt. En hij gaat op stap naar de grootste vijand die hij op dat moment had. Hoe is het toch mogelijk? En dan vind ik het zo mooi, dan gaat hij naar hem toe. Hij legt hem de hand op en hij noemt hem broeder. Ik vind het prachtig. Dus wat hij doet is, hij brengt in de praktijk, waar we het net over hebben gehad, wat zou Jezus in deze situatie doen? Dat heeft Ananias prachtig in de praktijk gebracht. Precies zo zou Jezus zijn omgegaan met deze situatie. Toch? Hij heeft gewoon dat gedaan wat God tegen hem zei. Dat deed Jezus ook. Alles wat God tegen hem zei, dat voerde hij uit. En ook al is dat iets heel moeilijks en iets heel onverwachts. Hij heeft volste vertrouwen dat God, wat God tegen hem zegt, dat dat goed is. En hij gaat naar Paulus toe. Wat doet Jezus in de situatie waar ik in zit? Jezus wijst nooit af. Hij is niet naar de wereld gekomen om te veroordelen, maar hij is naar de wereld gekomen om mensen te redden, om een uitkomst te bieden voor een wereld in nood. Wat is dus mijn rol op deze wereld? Niet om mensen te veroordelen, maar juist om een hand uit te steken naar mensen en hen te proberen te redden. Kan ik net als Ananias luisteren naar de opdrachten die God mij geeft, naar de gedachten die God mij geeft? Ga ik daarmee aan de slag? kan ik net als hij de mensen die mij misschien kwaad willen berokkenen. Ik heb ze niet hoor, ik ken ze niet. Ik heb geen mensen nu op dit moment waarvan ik weet dat ze me kwaad willen berokkenen. Maar goed, stel dat die er zouden zijn, kan ik ze vergeven? En kan ik ze als mijn familie behandelen? Wat hij eigenlijk doet, mijn broer. Kortom, ga ik dus eigenlijk nadenken bij alle stappen in mijn leven? Ga ik nadenken hoe Jezus daar nou eigenlijk mee om zou zijn gegaan? Wil ik daar wel bij stilstaan? Wil ik stilstaan als ik over dingen denk, als ik met dingen bezig ben? Wil ik er dan bij stilstaan hoe Jezus in mijn situatie dan gedacht zou hebben? Hoe die denkt over mij, over jullie. Hoe die denkt over mijn naasten. En besef ik ook wat ik met mijn gedachten en ook met mijn handelingen kan aanrichten in de geestelijke wereld. In negatieve zin, maar ook in positieve zin. Nou, voor mij is dat veel om over na te denken. Amen. Ja, Heer, ik dank u dat u ons zulke prachtige voorbeelden heeft gegeven van hoe wij met situaties kunnen omgaan. Heer, en wij willen daarvan leren. Heer, wij willen dat graag ook in ons eigen leven tevoorschijn brengen. Zodat mensen niet alleen mij herkennen, Heer, maar zodat ze uiteindelijk u herkennen door mij heen. Want dat is mijn verlangen. En ik dank u, Heer, dat u mij helpt om daar steeds meer naartoe te groeien. En dat wilt u ook doen voor alle mensen die hier nu zijn. En niet alleen voor de mensen die bij onze gemeente horen, Heer. Maar u wilt dat in de hele wereld in christenen gaan bewerken. Dat uw wezen steeds meer zichtbaar wordt in deze wereld. Een wereld ja, die er zo negatief uitziet soms, Heer. Maar u brengt het goede tevoorschijn. Daar wil ik u voor bedanken. Amen.